We willen graag met elkaar gaan lezen uit Lucas 13. Vanaf vers 23. Maar eerst met elkaar zingen uit Psalm 106 en daarvan het 26e vers. Geloofd zij Israëls grote God, zijn gunst schenkt ons dit heilgenot. Zo zullen wij zijn goedheid danken, dat al wat leeft hem eeuwig eer. Al het volk zegt amen op mijn klanken, juich aarde, loof de opperheer. Psalm 106 en daarvan het 26e vers. Lezen uit Lucas 23, vanaf het 23e vers. Lucas 13, vanaf vers 23. En er zeide een tot hem, Heere, zijn er ook weinigen die zalig worden? En hij zeide tot hen, strijd om in te gaan door de enge poort. Want velen, zeg ik u, zullen zoeken in te gaan en zullen niet kunnen. Namelijk nadat de Heere des huizes zal opgestaan zijn en de deur zal gesloten hebben en gij zult beginnen buiten te staan en aan de deur te kloppen, zeggen de Heere, Heere, doe ons open. En hij zal antwoorden en tot u zeggen, ik ken u niet van waar gij zijt. Als dan zult gij beginnen te zeggen, wij hebben in uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken. En gij hebt in onze straten geleerd. En hij zal zeggen, ik zeg u, ik ken u niet van waar gij zijt. Wijkt van mij af, alle gij werkers der ongerechtigheid. Al daar zal zijn wening en knessing der tanden, wanneer gij zult zien Abraham en Isaac en Jacob en al de profeten in het koninkrijk Gods, maar ulieden uitgeworpen. En er zullen er komen van oosten en westen en van noorden en zuiden en zullen aanzitten in het koninkrijk Gods. En zie, er zijn laatsten die de eerste zullen zijn en er zijn eersten die de laatste zullen zijn. Tot zover. Zullen we samen vragen om een zegen. O Almachtige, Heilige, dierbare Vader in de hemel, dierbare Heer Jezus Christus en dierbare Heilige Geest, wij roepen u aan, nadat we zojuist hebben gehoord de stem van uw woord. Nadat we zojuist hebben gehoord de stem van u, o Heer Jezus Christus, met zo'n ontzaglijke, ernstige boodschap. Dat is voor een mens niet te dragen. Dat is voor ons niet te dragen. Om het vanavond uit te spreken, Heer. Dan wankelen onze schreden. Dan knikken onze knieën. Dan branden de tranen achter onze ogen. En zijn wij niet in staat om deze woorden vanavond te herhalen. En toch moet het klinken. En daarom vragen we u vanavond, Heer, wilt u alsjeblieft onmogelijk, het onmogelijke mogelijk maken. Wilt u vanavond geven dat we de mond mogen zijn tot dit volk. Dat we vanavond uw woorden bekend mogen maken, Heere, zo indringend, zo ernstig. Zo welmenend. O Heere, wilt u het geven? Neem er alles weg wat hinderen kan, Heere, zodat wij in al onze zwakheid de loop van uw woord niet zouden verhinderen. Wilt u ook bij de hoorders alles wegnemen wat hinderen kan? U weet wel wat er mee is gekomen van huis. U weet hoe het eraan toe is gegaan thuis. U weet wat een strijd er kan worden geleverd voordat we überhaupt in de auto kunnen stappen en hierheen kunnen gaan. U weet wat er in ons hart kan zijn. Waar onze gedachten vol mee kunnen zijn. Vol van verwarring. Vol van vragen. Vol van verdriet. Vol van angst misschien wel. Wat zal er vanavond klinken? Misschien wel vol verlangen. Of vanavond de uren gekomen mag zijn dat doden mogen horen de stem van de levende God. Want wij weten toch, wie die stem hoort, die zal leven. O Heer, neem dan alles weg wat hinderen kan. En geef dat het vanavond een goed uurtje mag zijn met elkaar. Wilt u dan ook de oren van de kinderen openen? Wilt u ook geven dat hun verstand vanavond vatten mag en dat het diep in mag dringen in het hart, door uw Heilige Geest mag worden toegepast, die diepe ernst van uw woord. Zodat ook vanavond kinderen wederom geboren zouden mogen worden en vanavond kinderen zouden mogen zijn die het mogen uitroepen in hun hart. Wee mij, ik verga. Die het vanavond ondervinden dat u naar recht onschuldig moet keuren. Dat u naar recht ons voor eeuwig moet wegwerpen. Dan mag het zijn, Heere, dat ze ook mogen ondervinden hoe Sion door recht verlost wordt, dat vervulde. Recht van u, o Heer Jezus. Wat u hebt betaald. U hebt de prijs aangebracht, het rantsoen gegeven. Om zondaren, o kindertjes, eeuwig zalig te maken. O Heere, mag dat vanavond zo zijn. Wilt u vanavond redden wat ten dode wankelt, Heere. De tijd is voorts kort. Het wordt steeds ernstiger. En de dag dat u de kandelaar van uw woord gaat wegnemen, komt steeds dichterbij. En we vrezen of we toch enige zouden zijn. Ook van degenen die hier zo komen, die straks achtergebleven zullen blijken te zijn. Wat zal dat zijn, Heere? Al hoeft het niet. U hebt al zoveel zielen willen redden. En al zoveel tranen willen drogen, Heer. Het is voor u toch niet te wonderlijk om de rest die nog buiten u is en nog zonder uw Christus is, te redden. Ach, het is maar een wenkje van uw alvermogen. Zodat het zou mogen zijn dat we straks, zoals we hier mochten zitten, straks in het geheel mogen staan rondom de troon. En straks allemaal de kroon mogen werpen aan de voeten van uw gezegende Heer Jezus. Minder vragen we niet. En met minder kunnen we eigenlijk niet leven, Heer. Doe het dan. Om Jezus wil. Amen. Zo kwamen zij aan de poort. Boven de poort waren in gouden letters deze woorden geschreven. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan de boom des levens en zij door de poorten mogen ingaan in de stad. De blinkende engelen geboden hen te roepen aan de poort, wat zij dan ook deden. Waarop enigen van boven over de poort naar beneden keken, te weten Henoch en Mozes en Elia, aan wie gezegd werd dat deze reizigers kwamen van de stad Verderf, en wel uit zuivere liefde tot de koning. Daarop gaven zij hun bewijs over dat tot de koning werd gebracht. Nadat deze het gelezen had, vroeg hij waar die mensen waren. Men antwoordde: zij staan daar buiten, aan de poort. Waarop de koning het bevel gaf om de poorten te openen, opdat, zo zei hij, het rechtvaardige volk, dat de getrouwigheden bewaart, daardoor inga. De mannen dan, zoals ik in mijn droom opmerkte, gingen de poort door. En zie, met dat zij intraden, werden zij geheel veranderd. Zij kregen een gewaad aan dat blonk als goud. Daar waren er ook met harpen en met kronen die hen gegeven werden, harpen om mee te loven en kronen tot een teken van eer. Toen hoorde ik in mijn droom dat alle klokken in de stad van blijdschap wederom luiden en er gezegd werd: gaat in de vreugde uws heren. En daarna werden de poorten gesloten. En toen ik dit gezien had, wenste ik mij onder hen. De doorgang van Christen door de hemelpoort. Christen is thuis. Waarom? Omdat hij getrouw is. Omdat hij die Christen geroepen heeft uit de duisternis, uit de stad Verderf, zo getrouw is geweest en zo sterk dat Christen hier mag ingaan. Niemand heeft het kunnen verhinderen. Geen Napoleon, geen reus wanhoop, geen talloze mensen op de weg die gepoogd hebben om hem af te trekken van de weg naar de hemel. Hij heeft mogen gaan en is gekomen. Heeft binnen mogen treden. Zijn gewaad is veranderd als goud. Heeft de harp ontvangen om eeuwig, eeuwig God te loven. Om eeuwig Christus te loven. Een kroon ontvangen om eeuwig te werpen aan de voeten van het lam, zie daar. Hoe al degenen die ons voorgegaan zijn, hoe al degenen die in Christus afgestorven zijn, hemelse heerlijkheid zijn binnengegaan, zie daar. Wat uw man of uw vrouw, wat uw vader of uw moeder, wat uw opa of uw oma, wat uw kind of uw kleinkind, die in Christus is gestorven, nu mag doen. Eeuwig zingen, eeuwig de koning loven, storeloos, eindeloos, in God verblijd te zingen. Aan hem gewijd, van 's Heere wegen, van die hele weg die achter ligt. Daar zullen ze het zeggen. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Alle dingen hebben mee moeten werken ten goede. Om mij hier te krijgen. Christen is thuis. En Bunyan die ziet zo aan het einde van de droom de poorten dicht gaan. Wat er verder zich afspeelt daar achter die poorten, dat heeft geen mens gezien, geen oor gehoord. Ik heb het u de vorige keer gezegd, dat is in geen mensen hart opgekomen. Wat God daar bereid heeft, voor degene die hem vrezen. En toen ik dat zag, zegt Bunyan, toen die deuren gesloten werden, toen wenste ik mij wel onder hen. Kent u dat? Dat u zegt het, dat u wel wenst om ontbonden te worden en met Christus te zijn. Want dat is toch zeer ver het beste. Als je zo die gouden gloed die als het ware in het boek toestraalt. En de deur gaat dicht. En je staat weer in de kou. En in de moeite. En in het verdriet van dit moeilijk leven. Wij moeten nog even door. Het is onze tijd nog niet. Hoe lang nog? We weten het niet. Maar wij hebben ons bezig te houden met de vraag. En ik en u. Zult u straks ook ingaan in de hemelse heerlijkheid? Of zal het zijn en zij begonnen buiten te staan? Als je kijkt die gelijkenis van de verloren zoon, dan staat er en zij begonnen vrolijk te zijn. Dat vrolijk zijn, dat ving aan en dat stopte niet meer. Dus ook zo met degene die buiten komen te staan. Dan begint dat buiten staan, dat vangt aan en dat stopt niet meer. Tot in alle eeuwigheid buiten te staan. Het zag. En terwijl we dan zo staan en onze blik moeten losscheuren van dat heerlijke beeld dat voor onze ogen als het ware wordt bedekt doordat die deuren weer dicht gaan, dan kijken we om. En dan kijken we zo die weg op, dat smalle pad op, om te zien of er misschien nog meer komen. Want we kwamen onderweg toch heel veel andere mensen tegen. Er waren toch veel meer reizigers op de weg. Waar zijn ze gebleven? Waarom is het zo stil? Waarom komt er niet nog iemand? Daarom heb ik u vanavond gelezen. Uit Lucas 13. Die indringende woorden. En u moet dat vanavond niet kwalijk nemen. Ik kan het u niet zeggen zoals ik het ervaar. Maar dat is een ontzaglijk iets. Velen zullen zoeken in te gaan en zullen niet kunnen. Vanaf de stad Verderf tot aan de hemelpoort zijn we talloze mensen tegengekomen die ook stad Verderf waren verlaten. Ook op reis waren gegaan naar de hemelse heerlijkheid, maar die we niet aanzien komen. Velen zullen zoeken in te gaan, maar zullen niet kunnen. Ik had gedacht om vanavond aan de hand van Lucas 13, het gedeelte dat we voorgelezen hebben, nog eens een terugblik te doen. Om eens terug te blikken, wie hebben we nu allemaal gedurende deze christenreis ontmoet? En waar zijn ze gebleven? Waarom gaan ze niet in? En ik moet u zeggen dat ik in de voorbereiding daar ook mee geworsteld heb. Niet alleen met degene die we tegen zijn gekomen op de weg, maar ik heb ook met u geworsteld. Zoals u hier bent en met de vraag, zult u straks ingaan? En ik heb geworsteld met de vele mensen die met ons de behandeling van de christenreis zijn begonnen. Hoeveelen hebben hier gezeten? En hoeveelen hebben hier met betraande ogen de lezingen gehoord over stad verderf en over hoe ze verwoest zou worden? Hoeveelen hebben hier gezeten dat hun ogen als het ware even begonnen te flikkeren als ze spraken over de mogelijkheid van zalig worden? Maar waar zijn ze gebleven? En dan gaat het niet zozeer over de vraag of ze dan wel of niet hier komen. Daar gaat het niet om. Maar gaan ze in? Gaat u in? Door die enge poort. Want de Heer Jezus zegt, strijd om in te gaan, want velen zullen het zoeken. Velen zullen er heel veel voor doen, maar ze kunnen uiteindelijk niet ingaan. En daarom, als we vanavond Lucas 13 nemen als basis, dan zullen we steeds laten zien, vanuit de christenreis als de Heer het geeft, hoe dat gegaan is in de achterliggende maanden. En de vraag zal steeds klinken, hoe is dat met u gegaan? Waar bent u gestrand? Of moet u zeggen, nee, ik ben zeker op reis naar de hemel en ik geloof ook dat ik daar komen zal. Of is het zo goed begonnen, maar is het zo ver weggezakt dat je nou zeggen moet, als ik nu sterven moet, dan kom ik zeker daar niet. Ontzettend. Ik wilde vanavond graag stilstaan bij Lucas 13 aan de hand van 8 punten. De vraag is of dat helemaal gaat lukken vanavond, maar goed, dat geeft niet. Dan zien we wel hoe ver we mogen komen. Het eerste is, velen zullen zoeken in te gaan. Dat is het eerste. Het tweede, ze zullen niet kunnen. Het derde, waarom zal het niet kunnen? Omdat de deur gesloten is. Het vierde, zij zullen vol verwachting en ook rechthebbend beginnen te roepen en te kloppen. Het vijfde, het antwoord van Christus op dat roepen en op dat kloppen. Het zesde, de eeuwige uitkomst. Het zevende, de verzwaring van dat oordeel. En het achtste, de indringende oproep als vrucht van die hele behandeling. Strijd om in te gaan. Dus eerst, velen zullen zoeken in te gaan. De Heer Jezus zegt het zelf, hè? Want velen zeg ik u. Dat zeg ik, de Heiland, de alwetende God. Velen zullen zoeken in te gaan. En ze zullen niet kunnen. Waarom dan niet wel de Heer des Huizes, als hij opgestaan zal zijn en de deur gesloten zal hebben, dan zullen ze de deur gesloten vinden. En dan het vierde, ze zullen daar gaan kloppen en zeggen, Heere, Heere, doe ons open. We hebben toch in uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken en u hebt in onze straten geleerd. En dan het antwoord van de Heer Jezus. En hij zal antwoorden en tot u zeggen, ik ken u niet van waar gij zijt. En dan het zesde, de eeuwige uitkomst, wijk van mij af, alle gij werkers der ongerechtigheid. Al daar zal zijn wening en knessing der tanden. En dan ten zevende, dat verzwarende van het oordeel. Daar zal wening zijn en kressing der tanden, maar waarom? Omdat u Abraham en Isaac en Jacob en al de profeten in het koninkrijk God zult zien. Maar u liet hem buitengeworpen. En dan de indringende oproep, waarmee eigenlijk het tekstgedeelte begint. Strijd om in te gaan. Het eerste. Dus velen zullen zoeken in te gaan. Zo begon de christenreis. Al weet u nog, toen christen uit de stad Verderf vertrok. En de Heer gezeggelijk hem volgde. Weet u nog hoe ze spraken over de hemel? Weet u nog hoe gezeggelijk het zei? Het horen van deze dingen is genoeg om mijn hart te verrukken. Ik ben zeer blij om deze dingen te horen. Laat ons de weg bespoedigen. Gezeggelijk ging mee naar de hemel. Grote verwachtingen wekte hij bij christen. Maar toen het moeilijk werd in die poel, toen zei hij al snel: is dit het geluk waarvan u mij zoveel verteld hebt? Als ik het er al levend van afbreng, mag u die schone plaats voor uzelf houden. Bent u zo gestrand? Het voornemen genomen om de stad Verderf te ontvlieden, de toekomende toren te ontvlieden, met Gods kinderen meegegaan om te vluchten. Misschien zelfs wel wat heilbespiegelingen gehad en gezegd: ja, dat verwacht ik, die heerlijke hemel, vertel er eens wat meer over, wat zal het zijn? Maar toen het moeilijk werd, was het al snel te zwaar en u besloot terug te gaan. De Heer Jezus heeft het gezegd, hè? Wie zijn leven zal zoeken te behouden, die zal het verliezen. Wie niet achter mij wil komen en zijn kruis op zich wil nemen en niet haat zijn vader en zijn moeder, zijn man en zijn vrouw, zijn broeders en zijn zusters, ja zelfs zijn eigen leven, kan mijn discipel niet zijn. Was het te zwaar? Kostte het te veel? Bent u teruggegaan? Omwille van vader of moeder? Omwille van vrienden of vriendinnen? Omwille van uw kinderen? Omwille van de smaad in familie of kerkelijke kring of wat ook maar? Was het te zwaar? Was het te duur? Bent u teruggegaan? Ik zie gezeggelijk niet naderen bij de hemelpoort. Hij is omgekomen in de stad Verderf. Als dat het beeld is van u, overreken dan nog eens de kosten. Of het misschien toch niet waard is om vader en moeder te verlaten en alles wat u hier belangrijk vindt en waardevol acht, omwille van uw onsterfelijke, kostelijke ziel voor de eeuwigheid. Wees toch zo dwaas niet om voor de glimlach van een Delila, om een toeknikje van uw beste vrienden, om een handje vol goud of zilver, uw ziel te verkopen. Wedergekeerd, gezeggelijk, het begon zo mooi, maar hij is er niet. Of wat dacht u van de Heer Wetties, weet u het nog? Hoe christen afweek en bij de Sinaï terecht kwam? Hoe hem daar verteld werd dat daar huizen genoeg leeg stonden, die voor een redelijke prijs te bewonen waren, dat het eten en drinken er goedkoop was, dat er eerlijke en vriendelijke buren waren, dat het mogelijk was om in aanzien te leven bij de Sinaï. Hoeveel van u zijn uit de stad Verderf gevloden en hebben het leven gevonden bij Mozes, bij de wet, bij doen en bij laten? Netjes geworden, vroom geworden, degelijk geworden, veranderd en ieder zegt het, ja hoor, hij is niet meer wat hij was. Nee, dat zal waar zijn, maar niet door het poortje gegaan, dus eeuwig verloren. We zien Wetties niet naderen bij de poort. Omgekomen bij de wet. Paulus zegt het in Galaten 3. Zovelen er onder de wet zijn, zijn onder de vloek. En in 2 Korinthe 3 zegt hij dat de wet is een bediening des doods. U kunt menen met de wet te kunnen leven en God te behagen, maar u komt er voor eeuwig mee om. Wet die zien we niet door de hemelpoort gaan. Wet die zien we niet wandelen op de stralende gouden straten. Wet die dacht zelf voor God te kunnen bestaan en ligt eeuwig te branden in de vlammen van de hel. Dat is het lot van u en van mij. Als u meent door eigen werken en eigen degelijkheid zalig te kunnen worden. Hoeveel kwamen om van u en van mij rondom de enge poort. Hoeveel hebben daar geklopt, is één keer of is twee keer en zijn beschoten vanuit het kasteel van Beelzebul. En zijn in de rug geraakt en zijn door de benen gezakt. Hoeveel hebben het hier gehoord, maandag op maandag klopt en u zal open gedaan worden. Hoeveel hebben het gehoord, de belofte van God voor zoekende zielen. Maar hoeveel zijn beschoten met de pijlen uit de hel. Dat het maar de vraag is of God wel wil horen. Dat het maar de vraag is of de poort wel open zal gaan. Dat het maar de vraag is dat als je gaat roepen, dat hij zal antwoorden. En je bent moedeloos geworden. En je bent door de benen gezakt. En je bent omgekomen, achtergebleven. Hoeveel zijn er niet die daar bij de poort zijn achtergebleven. Verloren. Rondom de enge poort. Vlak bij Christus omgekomen. Waarom? Niet geluisterd naar het onfeilbare woord van God. Geen acht geslagen op die tekst daar boven de poort. Klopt en u zal open gedaan worden. Maar het oor te luisteren gelegd bij de godsdienst uit de hel. Bij de godsdienst door de duivel bedacht om mensen te ontmoedigen. Om ze alles te laten doen. Behalve kloppen. Om ze daar te laten staan bij die poorten. En niet te geloven dat hij is een beloner dergenen die hem zoeken. Maar te twijfelen. En te denken, nou ja. Wie weet. Ik heb het al vaker gezegd. Dan kijk je hier om je heen en het is zwart van de mensen. En ze doen allemaal hetzelfde. Wachten, 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 wachten. Nou, wie weet, wachten. Maar niet kloppen. Niet het koninkrijk der hemelen innemen als de geweldenaars die God geen ogenblik rust kunnen gunnen. Die dag en nacht roepen en schreeuwen om genade. Die gaan in hoor, door de enge poort, echt waar. Die komen ook straks door die gouden poort en in die gouden straten. Maar hoeveel van ons zijn afgeweken, door de benen gegaan, komen niet meer. Het heeft toch geen zin. En als het wel moet gebeuren, gebeurt het toch wel. Want als ik uitverkoren ben, kom ik er toch wel. Dus waarom zou ik gaan? Of wat dacht u in het huis van uitlegger? Hartstocht en geduld, weet u het nog? Hartstocht. Die alles in dit leven wilde hebben. Die vandaag wilde genieten. En niet bereid was om in dit leven veel te ontberen, om geen schatten te vergaderen op de aarde, maar een schat te vergaderen in de hemel. Die hier wel kwamen omdat ze gelukkig wilden worden en bekeerd wilden worden en eeuwig zalig wilden worden, maar niet bereid waren om hun hartstochten te binden en te accepteren dat het leven met Christus een leven van lijden en strijden en armoede. En, ach, moet al die zaken meer noemen. Het is een weg van lijden. En toen ze erachter kwamen, zeiden ze, ach, geef ons dan maar hier wat genot. En dan zien we straks wel. We zien hartstocht niet ingaan door de enge poort. We zien hartstocht niet met harpen en met een kroon. De koning loof. Weet u wat we de zaligmaker horen zeggen? Over hartstocht, kind, gij hebt uw deel gehad op deze aarde. En Lazarus, die niets had, ontvangt het deel van het eeuwige leven. Hartstocht, bent u dat? offert u uw eeuwige zaligheid op het altaar van die vuile lust. Die gaat niet in. Wat dacht u van die man in de spelonk? In het huis van uitleggen weet u het nog. Voorheen een sierlijk en een bloeiend belijder. Dacht heen te reizen naar de hemelse stad. Hij verblijde zich met de gedachten wat komen zou. Maar nu, man, waarom zit je nou in die kerker? Ik ben een wanhopend mens. Ik liet na om te waken en nuchter te zijn. Ik legde de teugels op de nek van mijn begeerlijkheden. Ik zondigde tegen het licht van Gods woord en tegen zijn goedheid. Ik bedroefde de Heilige Geest en hij is van mij geweken. Ik heb de duivel verzocht om tot mij in te komen. Ik heb God tot toorn verwekt en hij heeft mij verlaten. Mijn hart is zo hard geworden dat ik mij niet meer kan bekeren. Uitgegaan uit de stad Verderf, een sierlijk belijder geweest op gezelschappen, gesproken met de christenen, geblikt naar de hemelse heerlijkheid die wacht, dacht hij. Maar de geest bedroefd, gezondigd tegen licht en tegen beter weten in. De begeerlijkheden weer de vrije teugels gegeven. De duivel ruimte gegeven en hij is tot mij gekomen. Deze man zien wij niet ingaan door de enge poort. U zegt, is er dan afval der heiligen? Daar gaat het niet over. Maar dit beeld gaat vanavond over de ernst van de zaak. U kunt nog zo'n heerlijke belijdenis hebben. Dan blijft staan. Strijd om in te gaan. En bedroef de geest van God niet. Of wat dacht u van de luiaard die het christen tegenkwam nog maar zo snel na het kruis? Die lagen te slapen. En christen had hem gewaarschuwd en gezegd, als je lui blijft, dan komt straks de duivel die rondgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden, en dan bent u een prooi voor zijn tanden. Maar de luiaard zei, ach, nog even slapen. Hij gaat niet in door de enge poort. Bent u dat? Ijverig begonnen. Ijverig gezocht om de toekomende toorn te ontvlieden. Ijverig de Bijbel gelezen, ijverig gebeden, ijverig de bijeenkomsten, de kerkdiensten bezocht. Onderweg preken luisteren, 's avonds in bed nog wat. En iedereen zei het, wat een ijver. Maar lui geworden. Nog even slapen. Nog een beetje sluimeren. Nog een weinig handvouwens, nog wat. Komt wel. Ik moet nog wel lezen vandaag, maar ach, maar morgen dan maar. En toen een prooi geworden voor de duivel en verslonden. De luiaard gaat niet in. In het koninkrijk der hemelen. Wat dacht u van de formalist, weet u nog, die we tegenkwamen? Die dacht, als je nou heel netjes overeenkomstig Gods woord leeft en Gods inzettingen en ordinantiën keurig navolgt, dan kom je vast ook wel in de hemel. Ook al heb je dan misschien niet die ervaring van door het poortje te gaan. Ook al heb je dan misschien niet die bekleding met de mantel der gerechtigheid. Nu ja, maar ik heb toch wel een verandering doorgemaakt. Ik ben toch niet meer dezelfde. Hij gaat niet in. Want wie niet door de poort is gekomen op de smalle weg, gaat niet door de smalle poort in de eeuwige zaligheid in. Wie hier niet is ontkleed en ontgrond en ontbloot en niet is bekleed met de mantel der gerechtigheid van Christus, gaat niet in. Bent u daar gestrand? Bekleed met deugden en bekleed met een keurig, formalistisch leven. Kunnen andere mensen nog een puntje aan uw leven zuigen? Wat die man leeft, er kan over geen strootje heen stappen. Als die man niet zalig wordt, nee, die wordt niet zalig. Als die niet door de mantel der gerechtigheid is bekleed en niet door de poort is ingegaan. Weet u nog, vreesachtig en mistrouwen, die waren al ver. Toen kwamen ze die leeuwen tegen, weet u het nog? En toen zeiden ze, het is toch te gevaarlijk. Bent u veranderd? Op reis gegaan? Ver gekomen? Totdat u erachter kwam in uw leven dat de zaak van Christus een zaak is van leven en dood? Erachter gekomen wat de prijs is van de belijdenis. Wat de prijs is om Christus te volgen. Bent u gaan lezen in de Bijbel hoe het eigenlijk afgelopen is met de meeste christenen? Dan hebt u eens gelezen in het grote martelarenboek hoe de meeste christenen in stukken zijn gezaagd en gescheurd. En vult u het maar in en dacht u, dit is toch wel heel, heel erg spannend. Als dat het gevolg is van Christus volgen, dan moet ik toch teruggaan. Ik kan toch niet alles riskeren? Ze gaan niet in door de enge poort. Wat dacht u van de Heer schaamte? Misschien bent u dat wel. U zei ja, ik ben op reis gegaan. En in het begin, het maakte niet uit wat mensen ervan zeiden. Ik was bereid om alle spot en hoon te verdragen, want ik moest hem hebben. Tot u zich al meer en meer ging schamen. Voor vrienden en voor bekenden. In uw gezin en u moest zeggen, eigenlijk is die hele godsdienst ook maar een beschamende vertoning. En wat kom je eigenlijk weinig rijken en weinig edelen en weinig hooggeplaatste mensen tegen in de godsdienst. Wat is het eigenlijk een sneuwig boeltje. En u bent zich ervoor gaan schamen om een christen genaamd te worden. Schaamte gaat niet in door de enge poort. Weet u wat er in Hebreeën 11 staat, hè? Van die geloofshelden, die waren bereid om te belijden dat ze een stad verwachten die fundamenten heeft. En wiens kunstenaar en bouwmeester God is. En weet je wat er dan staat? En daarom schaamt God zich niet hun God genaamd te worden. God schaamt zich niet om de God van deze vuile, vieze, ongerechtige klomp vlees te heten. Wat is het dan erg als we ons schamen voor hem, voor onze belijdenis, voor zijn waarheid. Schaamte heeft de godsdienst de rug toegekeerd. Daar wil je toch niet bij horen. Of wat dacht u van de mond, christen, hè, met die prachtige, schoon klinkende belijdenis? Weet u nog hoe die overal mee kon praten? Hoe die alles wist van hoe je bidden moest, hoe je Bijbel lezen moest, over hoe de bekering ging, hoe de wedergeboorte plaats had. Het verschil is tussen heiligmaking en rechtvaardigmaking en al die zaken meer. Hoe die onderwijs kon geven over de meest diepgaande theologische vraagstukken moeiteloos. Totdat christen zei, ik ben eens wezen kijken bij hem thuis. En ik vond er alles, behalve godsdienst. Ik vond er misschien boekenkasten vol. Ik vond er misschien prachtige tegeltjes met teksten en kalender in het toilet met mooie teksten erop. En de kerstkaart is er ook zo'n mooie tekst op. En allemaal prachtig, hè? Maar nou in de binnenkamer, ik heb niet gezien dat hij bad. En ik heb helemaal niet gezien dat hij met het woord bezig was. Eigenlijk in niets leek het dat hij Christus lief had. Mondchristenen, bent u dat? Heeft u zoveel kennis vergaderd ook in de afgelopen 2 jaar? De lezingen bijgewoond, zelf ook onderzoek gedaan, de schriften onderzocht, hoe het zit en hoe het gaat. En u weet het feilloos. U kunt het anderen inmiddels vertellen. Maar waar is de bevinding voor uzelf? Waar is het doorleefde geloofsleven? De mond christen gaat niet in. Het koninkrijk Gods, zegt Paulus, is niet gelegen in woorden, maar in kracht, in wezenlijkheid. En dat was er niet. Weet u het nog, hoe indrukwekkend het was, die ijdelheidskermis? Hoeveel zijn daar niet achtergebleven? Zijn die kermis opgegaan en hebben toch wat gekocht en daarmee hun ziel verkocht? Johannes zegt het, hebt de wereld, hebt de ijdelheidskermis niet lief, nog hetgeen in de wereld is. Want zo iemand de wereld lief heeft, de liefde van de Vader is in hem niet. Bent u daar spoorbijster geraakt? Bent u daar achtergebleven op die prachtige kermis waar u een mooi huis kon kopen of een mooi bedrijf kon starten of eer kon verzamelen of een mooie titel voor uw naam kon zetten? Of waar u een mooie of een leuke vrouw kon vinden of een fijne man of lieve kinderen of zilver of goud of parelen? Wat hebt u gekocht? Waar hebt u uw ziel voor verkocht? Hebt u nu een mooie carrière? Een mooi huis? Een mooie auto? Een fijne man of vrouw? Een mooie titel op uw visitekaartje? Maar hebt u daarmee uw ziel verkocht? Is dat het alles waard geweest? Als u deze wereld lief hebt, is de liefde van God de Vader niet in u. En al degenen die op die kermis terecht zijn gekomen, zien we niet ingaan door de enge poort. Wat dacht u van de Heer bijbedoeling, die de Heere wilde vrezen vanwege de goede gevolgen daarmee? De godsdienstigheid die hem in staat stelt om een rijke vrouw te trouwen of meer klanten aan te trekken in de winkel. Bijbedoeling de man die altijd met godsdienst bezig is en dat nou eenmaal helpt. Want als je met godsdienst bezig bent, dan kun je ouderling worden of diaken. Of dan kun je dominee worden of in de stichtingsbestuur of het schoolbestuur. En ja, praat maar veel over die geestelijke dingen. Dan bouw je zo kerkelijke carrière op. Bijbedoeling. Weet je wat de Heer Jezus zegt tegen die mensen die hem volgen? U zoekt mij omdat u van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt. U volgt mij omdat je daar wat mee hebt. Omdat je daar wat mee kan. Omdat het je wat oplevert. Maar weet u waar al die mensen bleven? Toen de Heer Jezus ging vertellen dat hij moest gaan lijden en sterven. Weg. Want het leverde niks meer op. Bent u zo gestrand? Nog zo'n ontzaglijk indrukwekkende figuur in de christenreis die wij niet inzien gaan door de enge poort. Demas. Ik heb het in de behandeling overgeslagen, maar ik zal het u kort toch weergeven. Dan loopt Christen daar over het smalle pad en dan staat daar Demas. Demas, die voorheen evangelist was, voorheen met gevaar voor eigen leven de wereldzeeën bevaarde en het evangelie verkondigde. Maar die de tegenwoordige wereld lief gekregen heeft en er staat Demas naast een zilvermijn. Hij zegt, kom christen, kom er even bij. Wilt u even van de weg afkomen, heel even maar. En u zult met weinig moeite rijk worden. Kom even. Heel even. Even van het pad af. Er is wat te verdienen. Er is wat te krijgen. Het goud en het zilver straalt je in het gezicht. Kom heel even van het pad. En christen zegt, nee. Ik heb al veel van deze plaats gehoord en ik weet dat er velen zijn die hier in de zilvermijn het leven verloren hebben. Waarom? Omdat rijkdom een strik is voor degene die haar najagen, want het verhindert zeer de reis. En dan schildert Bunyan heel indrukwekkend, waarom komt Demas en waarom komen degenen die hier van de weg afgaan naar de zilvermijn, niet in de hemelse heerlijkheid. Omdat ze in die zilvermijn vallen. En Christen zegt, dat gebeurt op drie manieren. Sommigen vallen in die zilvermijn, omdat ze vanaf het smalle pad toch even over de rand kijken. En met als ze kijken, stort de grond in en vallen ze in de zilvermijn. Die zijn alleen al door de aantrekkingskracht van het geld en van het goud en goed belonkt en kijken en de grond stort in en ze vallen erin, verloren. Hij zegt, anderen die gaan zelf af naar beneden om even wat goud en zilver te delven. Om later weer door te gaan, maar ze komen er niet meer uit. Hij zegt, maar sommigen die vallen er niet in, die gaan er ook niet in. Die hangen er alleen boven en die worden door de dampen die daar gewoonlijk uit opstijgen, bedwelmd en versmoord en sterven. Wat een onvoorstelbare, indringende verwoording van Bunyan om het gevaar van geld en rijkdom ons voor te stellen. Paulus zegt, Demas heeft mij verlaten, hebbende deze tegenwoordige wereld lief gekregen. Demas, met Paulus de wereldzeeën overgevaren, het evangelie van Christus verkondigd, naast Paulus, de wonderen van God gezien. Hoe het gegaan is, weten we niet, maar ergens waarschijnlijk is hij een keer aangesproken. Joh, je kan toch niet alleen maar het evangelie brengen? Kunnen we je niet een beetje dienen? Kijk eens mee, hier is wat te verdienen. En doe je toch een klein beetje dat? En hij is wat meegegaan. En nadat hij meeging, kreeg hij het lief. Werd hij bedwelmd door de geur en de damp van de rijkdom. En hij heeft Paulus verlaten. Ontzettend. Is dat gebeurd? Heeft u er ernst mee gemaakt om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Maar is er in het afgelopen jaar wat gebeurd? Waardoor u betoverd bent geraakt. Waardoor u bedwelmd bent geraakt en niet langer de vraag, hoe ontkom ik die rechtvaardige toorn? Maar de vraag, hoe kom ik aan rijkdom, centraal is komen te staan in uw denken. Erin gestort. En Demas komt niet in het koninkrijk van God. Het is niet voor niks hoor dat de zaligmaker heeft gezegd, het is lichter dat er een kemel door het oog van de naald gaat dan dat een rijke het koninkrijk Gods ingaat. Denk er toch om. De mammon is een god. Het is niet erg om geld te hebben, om daar iets goeds mee te doen. Maar het geld heeft zo'n onzaggelijke zuigkracht. Dat er velen zijn waar goede hoop op was, die afgegleden zijn. En in de zilvermijn zijn omgekomen. Schijnbaar, het gaat over Demas hier, kan dat zelfs dienaren van Christus overkomen, dat ze wegglijden, te nederstorten. Weet u het nog, dat we eens gesproken hebben over die sterren aan de kerkhemel in Openbaring 12. Hoe er van de kerkhemel afvallen. Zou dit het niet zijn? Dit geen voorbeeld zijn, hoe dienaren van het evangelie kunnen storten in de geldgierigheid, Is het geen voorbeeld voor u? Hoe het geld, als het aanwast, als de wilde komt, sterke benen die de wilde kunnen dragen, hoe snel neemt het ons niet in de tang? Zou het daarom zijn dat die man daar in het Oude Testament zegt, hè, geef me toch geen rijkdom, Heere. Ook geen armoede, maar geef me een bescheiden deel wat ik nodig heb, maar bespaar me de moeite en het gevaar van de rijkdom. Demas ging niet in. Weet u het nog, hoe Bunjam van het pad afging en kwam op dat landschap van reus wanhoop, hoe die in kasteel twijfeling was gebracht. Ik zal nog een klein stukje voorlezen. Hoe de reus hem greep en zei en hem meesleepte en hem de beenderen toonde, moet u goed luisteren, en zei, deze waren eertijds reizigers zoals u nu bent, maar zij kwamen op mijn grond zoals u hebt gedaan. En toen het mij goed dacht, zegt reus wanhoop, heb ik hen in stukken gescheurd. Hoeveel zijn er van de weg afgegaan, van het pad des levens afgegaan, omdat het wel makkelijker kon, weet u nog? Een kortere, makkelijkere weg. Het kruis afgeworpen en gedacht, het kan ook vast wel zo. Reus wanhoop heeft zijn duizenden verslagen. Hij toont aan christen een dal vol schedels van christenen, van mensen die op het smalle pad waren. Maar van het pad zijn afgeraakt en rem zijn verscheurd. Wat een waarschuwing. En dan, om niet veel meer te noemen, zo nog wat namen. De geldbeminnaar, de vriend der wereld, de liefhebber der wellusten, de hoogmoedige, de leugenaar, de onverzoenlijke die niet vergeven kan, de gierige. En ga zomaar door. Bunjan heeft ons eindeloos veel voorbeelden gegeven van degene die niet in zullen gaan. En dan. Terwijl we dus begin van deze avond keken naar die hemelpoort waardoor Christen inging en die voor onze ogen gesloten is. Terwijl we nu in gedachten terug zijn gegaan hoe de afgelopen maanden, hoeveel mensen we tegen zijn gekomen op de reis die niet zijn ingegaan. En we nu als het ware weer even terugkomen in gedachten zo voor die poort. Want opeens zegt Bunjan, terwijl ik staarde op al deze dingen, keerde ik mijn hoofd om en ik zag onkunde. Er komt er dus toch nog een. Komende naar de kant van de rivier. En hij kwam al gauw aan de overkant met half zoveel moeite niet als Christen. Want er was juist een veerman, een zekere ijdele hoop, die hem met zijn bootje overhielp. En zo kwam hij, zoals de anderen gedaan hadden, de heuvel op om de hemelpoort binnen te gaan. Tot de poort gekomen zijnde, zag hij omhoog naar het opschrift boven de poort, waar stond, zalig zijn zij die zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan de boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad. En hij begon te kloppen, menende dat hem spoedig een vrije toegang zou worden gegeven. Staat hij. Onkunde. Wat is die ver gekomen? En hij klopt. Hij ziet daar dezelfde tekst staan als Christen. Dat alleen degenen die zijn geboden doen, zullen ingaan. En het schrikt hem niet af. Hij denkt niet, oh nee. Alleen degenen die Gods geboden doen, mogen schijnbaar ingaan. Waar zal ik dan blijven als zondaar? Hij begint te kloppen. En hij meent in te mogen gaan. Want hij is toch zo goed. Hij is toch zo ver gekomen. Nu zal de poort toch wel open gaan. Dan komen we bij het tweede punt vanavond. U ziet wel, dat halen we niet, die zeven, maar het tweede punt. En zij zullen niet kunnen. Er waren er enigen, zegt Bunyan, die over de top van de poort neerzagen en onkunde vroegen van waar hij kwam en wat hij wilde. En hij antwoordde: ik heb in de tegenwoordigheid van de koning gegeten en hij heeft in onze straten geleerd. Toen vroegen zij hem naar zijn bewijs, opdat zij het de koning konden tonen. Daarop grabbelde hij wat in zijn zakken om het te zoeken, maar hij vond het niet. Wat, zeiden zij, hebt u er geen? Doch hij verstomde. En dit werd de koning gezegd, maar die wilde niet eens naar beneden komen om hem te zien. Zie je dat het waar is? Wat de Heer Jezus heeft gezegd, niet een iegelijk die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemel. Zie je dat het waar is? Onkunde heeft geen bewijs. Hij heeft geen bewijs op zak om te kunnen overhandigen, om toegelaten te worden tot die hemelse heerlijkheid. Wat is dan dit bewijs? Wat had christen wel en wat had onkunde niet? Dat vinden we in Lucas 13. En hij zal antwoorden en tot u zeggen, ik ken u niet van waar gij zijt. Als dan zult gij beginnen te zeggen, wij hebben in uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken. En gij hebt in onze straten geleerd. En hij zal zeggen, ik zeg u, ik ken u niet van waar gij zijt. Dus het is duidelijk dat wat zij gedaan hebben geen reden is om in te kunnen gaan. Ze zeggen immers, wij hebben in uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken. Wij waren avondmaalgangers. Maar dat is geen reden om binnen te gaan. Ook niet wat Christus in hun straten gedaan had. Gij hebt toch in onze straten geleerd. Dus wat wij gedaan hebben, wij hebben aan het avondmaal gezeten. Wij hebben gegeten en gedronken. In de andere evangelieën lees je dat ze zeggen, wij hebben duivelen uitgeworpen en geprofeteerd. En dat hebben we toch gedaan. Maar dat is geen reden om in te gaan. Maar ook niet wat hij aan hen gedaan had, dat hij zo nabij geweest is. Dat hij zo dicht tot hen gekomen was met zijn woorden. En dat is vanavond ook gelijk heel indrukwekkend, hè. U kunt opgegroeid zijn naast een kind van God. U kunt naast een man of een vrouw liggen die de Heere vreest. U kunt onder de godzalige leraren zitten zondags. U kunt de Heer Jezus als het ware zien en horen wandelen in het gewaad van zijn woord in de gemeente. Dat je zegt, het is onvoorstelbaar alsof hij er letterlijk is, zo dichtbij komt hier. Hij kan door de straten van ons dorp wandelen. En dat je het hoort, deze en die is al daar geboren. Heb je het al gehoord? Die is bekeerd en die is gered en die is verlost en die is zalig afgestorven. Hij is bij ons, hij is onder ons, wat heerlijk, wat zalig. Maar is geen reden. U kunt niet ingaan. Waarom niet? Waarom niet? Ten eerste, omdat de Heer Jezus zegt, ik ken u niet. Waar bestaat de wezenlijke zaligheid uit? Uitgekend worden en kennen. Wat is een wezenlijk huwelijk als man en vrouw elkaar kennen, in de liefde bekennen als een liefdesgemeenschap mag zijn, waar twee één worden? daar kennen een man en een vrouw elkaar op een wijze die niemand anders met hen deelt. Begrijpt u? Dat is eigenlijk wat hier staat. De Heer Jezus zegt, wij kennen elkaar niet. Wij hebben elkaar nooit bekend. Er is nooit geestelijke gemeenschap tussen ons geweest. Er is tussen ons geen kennen geweest in dit leven. Zoals niemand anders dat kent dan wij alleen. Ik ken uw stem niet. Ik heb tegen u nooit gezegd, zoals tegen de bruid in het Hooglied, doe mij uw stem horen. U hebt wel veel over mij gesproken. Maar we hebben niet samen gesproken. We hebben niet als de Emmausgangers op de weg gewandeld. Waarin er een samenspraak was, waarin uw hart als brandende in u werd. We kennen elkaar niet. U bent niet in dit leven weggezonken in mijn liefde. U hebt niet snikkend gepoogd om te verwoorden wie ik ben voor u. U hebt niet op alle mogelijke manieren woorden gezocht om te zeggen wie ik voor u ben. U kent de diepe verwondering en de diepe liefde niet als ik me bekend maak aan u. Wij kennen elkaar niet. En dan nog wat. De Heer Jezus zegt dat ze weg moeten gaan, want ze zijn nog eens een keer werkers der ongerechtigheid. Nou, hoe komt dat? Van nature zijn we allemaal werkers der ongerechtigheid en we doen niks anders dan zondige dingen. En als je die gemeenschap met Christus niet kent, dan weet je ook niets van zijn zonde dodende kracht. En dan zul je je blijven baden in de zonde. Maar wie dat gemeenschapsleven met Christus mag kennen, die weet bij tijden wat het is. Dat die liefde zo innig is en zo zalig is dat er geen plaats is voor de zonde. En dan moet ik stoppen hoor, dat realiseer ik me. Kijk, je kunt zondigen. Maar ongerechtigheden, dat heeft ook in zich, in de Bijbel, dat zondig is met je wil. Begrijpt u? Ongerechtigheden zijn zonden die je niet alleen doet uit zwakheid, maar ook met wil. En dat verwijt de Heer Jezus, degene die aan zijn deur staan te kloppen. Hij zegt, jullie hebben in ongerechtigheid geleefd, ook met je wil. En Gods kinderen hebben ook in ongerechtigheden geleefd en zijn ook gestruikeld en gevallen, maar altijd tegen hun wil. Ik doe het wel, maar ik haat het. En ik neem iedere keer voor om het nooit meer te doen en ik beloof het u van ganser hart, het zal nooit meer gebeuren. En ik doe het toch en voor ik het doe, haat ik het. En als ik het doe, haat ik het. En als ik het gedaan heb, haat ik het. En toch doe ik het. Begrijpt u? En daar zijn die mensen helemaal vreemd van. Daarom staan ze zo vrijmoedig te kloppen aan de hemelpoort. Ze zeggen, we zijn er hoor. Daarom zegt de Heer Jezus, ga weg. Ga weg. Nog wat en dan zal ik stoppen. Die deur is dicht. Als de Heer des huizes is opgestaan en de deur gesloten zal hebben. Weet u wat dat impliceert, wat dat betekent? Dat die deur dus open stond, maar dicht gaat. En daarom sta ik hier vanavond, omdat de deur open staat. Hij is nog niet opgestaan van zijn genadetroon. Hij zit er nog. Om zondaren te ontvangen. Totdat hij opstaat van zijn genadetroon. En de deur gesloten zal zijn. De toegang tot de stoel van de genade. De toegang tot de mogelijkheid van zalig worden. wordt afgesloten te laat. Te laat. Te laat. Dat is de reden. De deur staat open. De nodiging gaat uit. Maar er komt een moment dat de Heer opstaat. Van zijn genadetroon. En dat de deur dicht gaat. En dan komen de velen die gaan zoeken in te gaan. En ze zullen niet kunnen. Te laat. Hem laten staan. Hem laten roepen. Hem laten nodigen. Geen acht geslagen. Maar dan gaat de deur dicht. En dan zegt hij. Die vreselijke woorden. Moet nalezen in Spreuken. Dan zal ik in uw verderf lachen. Nu niet. Nu weent hij over u. Zoals hij over Jeruzalem weende. Nu is de genade troon geopend. Om zondaren te ontvangen. Maar straks gaat hij dicht. Wanneer gaat hij dicht? De meeste mensen zeggen hij gaat dicht als je sterft. Als dat zo was, was het nog niet zo ernstig. Hij kan ook dichtgaan in je leven. Dan houdt het al in je leven. En daarom niet denken, ja, ik ben nog zo jong, ik leef nog heel lang, kan ik altijd nog bekeerd worden? Weten we helemaal niet. Dat weten we helemaal niet of dat kan. Heden dan. Nu. Vanavond. Nu is het de dag der zaligheid, nu. Maar misschien gaat de deur vanavond dicht. En zult u zoals die mensen, die Noach hebben uitgelachen, maar toen het geweldig ging regenen en God de deur gesloten had. Ze hebben gebonst, geschreeuwd. Heere, Heere, doe ons open. Dan moet je vanavond eens op je knieën gaan. Moet je vanavond in je bed eens overdenken, dat refrein. Heere, Heere, doe ons open. Maar hij gaat niet open, want als God sluit, zal niemand openen. Maar nu hij nog geopend is, zal niemand sluiten. Haast u dan. Spoed u dan. Of om met die woorden van Lucas 13 te zeggen. Strijd dan om in te gaan. Door de enge poort. Breed is de weg. Naar het verderf. Gaat makkelijk. En er is van alles te koop. En smal is de weg die tot het leven leidt. En het is een weg vol van ontberingen. Het is een weg vol moeite en vol strijd. En Gods kinderen die vanavond weten dat. Het valt niet mee. Maar het einde is zo zalig. De Heer Jezus heeft om de vreugde die hem voorgesteld was. Het kruis gedragen. De schande veracht, zullen wij dan niet alle schande, het zware kruis verdragen met vreugde. Om die vreugde die ons voorgesteld is, straks komt de dag, kind van God. Dan gaan ook voor u de poorten open. Ontvangt ook u een harp en een kroon. Om je liefste eeuwig te loven. Laten we eindigen. Heer, heb dank voor uw woorden. Wat ontzettend toch, Heer. dat de rechtvaardige maar nauwelijks zalig wordt. Waar zal de goddeloze blijven? Wilt u het woord van vanavond toch zegenen? O, gedenk die arme tobberts toch, Heer, die vanavond zo geslagen zijn. Die moeten zeggen, o, ik weet wel dat het zo niet kan. En ik moet sterven en God ontmoeten. En hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? En o, die ernst van die eeuwigheid. O, eeuwigheid, o, eeuwigheid. Wilt u die arme zielen toch leiden tot uw Zoon? Wilt u ze trekken, o Vader, tot uw Zoon? Wilt u ze uw lieve, uw enige geboren Zoon openbaren, dat ze mogen zien dat Hij zo dierbaar is en zo gepast. Alles wat aan Hem is, gans begeerlijk is. O Heere, wil dan de pijlen van Beelzebul daar rondom de enge poort toch alstublieft uitdoven. En wilt u geven door uw Heilige Geest het willen en het werken naar uw welbehagen. Opdat ze zouden mogen kloppen. Zouden mogen kloppen. Totdat ze hun laatste hoop en hun laatste adem moeten uitblazen. Wee mij, ik verga. Om te ondervinden dat daar, waar alle hoop mij gans ontviel en niemand zorgde voor mijn ziel, u redt, u verlost, u binnenhaalt wat zelf niet meer lopen kan. U vrijspreekt wat zo schuldig is. O Heere, doe het nog. Heb dank voor wat u gaf. Zegen het toch, Heere. Wij verlangen niet om mensen te martelen. We verlangen om ze tot u te drijven. Nu het nog kan. Nu de deur nog open staat. Om zondaar te ontvangen. O Heere, ontferm u over ons en over onze kinderen. Bewaar ons dat we met Demas niet zouden storten in de zilvermijn. Bewaar ons dat we niet met de luiaard in slaap zouden vallen. Bewaar ons toch met die man daar in die spelonk, dat we aan onze lusten de vrije teugel niet zouden geven en uw geest zouden bedroeven. Bewaar ons toch, o Heere, dat op de ijdelheidskermis niet zouden kopen alles wat er te bekrijgen is. En onze ziel zouden verkopen, Heere, we zijn in nood. We zijn in groot gevaar. Ontferm u over ons. Brengt u ons veilig thuis. Mogen we elkaar volgende week, als u dat nou zou willen geven, weer op mogen ontmoeten, Heere. Om verder te luisteren. Om Jezus wil. Amen. Eindigen door met elkaar nog een versje te zingen. Psalm 118. Vers 10. Dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden. Om hunne God ootmoedig te eren. Voor het smaken zijne zaligheden. Ik zal uw naam en goedheid prijzen. Gij hebt gehoord. Gij zijt mijn geest. Door uw ontelbare gunst bewijzen. Tot hulp en heil en vreugde geweest. Psalm 118 vers 10.